Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Initiating system 1. System 1 loaded.
Ben je nou zo dom? Of is het niet?
Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is? Of ben jij zo dom?
Nu ben ik weer de arrogante klootzak. De autoritaire klootzak. Ja goed, als je het niet begrijpt. Sorry. Homa, ik heb het goed verwoord. Je mag het omschrijven. Je mag nog je commentaar erop geven. Maar dat zijn allemaal domme vragen.
Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Voetbalpodcast. Ik ben Jimmy Driessen en ik zit hier met Sam Planting, de welbekende Sam Planting. En ja jongens, jullie horen het al, we zijn terug.
Het enige wat nodig was een wereldwijde pandemie.
Ja.
Om ons weer de studio in te krijgen.
Ja, vroeger had je die reclame van alleen echte boten brengt ze weer bij elkaar. Dan zag je Frank Rijkaard en Rudy Vuller. Ja, echte corona brengt ons weer bij elkaar, Sam. Hoe is het?
Ja, goed Jim. Ja, het is natuurlijk zoals volgens mij voor iedereen is het een beetje behelpen met dingen. Dat dingen raar zijn en dat je niet echt kan doen wat je gewend bent. Maar nee, naar omstandigheden gaat het uitstekend, beste vriend.
Ja, je ziet er goed uit.
Ja, jij ook. Wil ik serieus nog zeggen daarnet toen ik je op kwam halen. Dus dat was mooi. Die hebben we in de pocket. Eerste compliment.
Ja, maar laten we niet te geutig met de complimentjes
laat
worden.
Laat het bij jou, dat jij het maar weer beginnen.
Ja, maar het is natuurlijk mooi dat juist we nu komen met een aflevering. Nu het voetballen weer is begonnen. Althans, een top 5 competitie. We hebben ook nog even wat huishoudelijke mededelingen. We zijn terug. Jullie luisteren dit waarschijnlijk op een donderdag. Want dan komen we online of later in de week luisteren jullie dit. Maar ja, ons streven is ervoor om iedere dinsdag online te komen.
Ja,
zodat jullie goed de actualiteiten via ons kunnen blijven volgen.
Want net zoals bij je andere favoriete afkicken podcast, dus of dat nou Pantelits podcast of Lo Stadio is.
Hey, FC Afkicken?
Of FC Afkicken.
Maar je noemt deze naam nou. Dus ja, we moeten niet anders zeggen dan van ja, we zijn ook opgeslokt door FC Afkicken.
Ja, want waar zitten wij nu?
Ja, wij zitten in het pand van groot mediamagnaat Neil Petersen. En daar zullen wij voorlopig blijven. En wij hebben de krachten gebundeld en zet ons in voor Neil.
In het pittoreske Amsterdam-Noord nu. We zijn verhuisd met de studio's ook, hè?
Van
oost naar noord.
Ja, en ik ben er wel blij mee, want het is een stuk makkelijker te bereiken met de auto als er geen verkeer staat. En de parkeerkosten. Ik bedoel, het is al niet winstgevend, zo'n podcast. Maar de parkeerkosten zijn hier een stuk beter te doen. Dus we kunnen het eventueel wat langer volhouden.
Nou, helemaal goed, Jim. Zoals je al zei, hè, er wordt opeens, zei je het in wat alienachtige omstandigheden, gewoon weer profvoetbal van een degelijk niveau gespeeld.
Ja, ja, en om maar met de deur in huis te vallen, hoe voelde het om eindelijk weer op niveau wedstrijden te kunnen kijken?
Goeie vraag, Jimmy. Ja, voor mij is er wel qua werk een en ander veranderd. Dus dit was voor het eerst voor mij in volgens mij 2 jaar tijd dat ik niet in het weekend hoefde te werken. Ik heb de wedstrijd ook in alle eerlijkheid pas op maandag en dinsdag gekeken. Daar heb ik gewoon tussen het werk door heb ik dat gedaan. Ik had er even moeite mee om er dus vanwege de nieuwe leefomstandigheden om er weer even in te komen. Maar ja, toen ik eenmaal begon te kijken, het voetbal zelf heb ik heel erg gemist.
Ja.
Ik vond bijvoorbeeld ook een heel fijn wederhoren met commentator Mark van Rijswijk. Een heel bekende stem in je huishouden dan opeens.
Ja, en vooral duo-commentaar ben ik gematigd tevreden over. Ik bedoel, ik vond die met Kees Kwakman geweldig, want ja, die speelde erop in. ik denk dat dat voor hem wel een toekomst erin gelegd wordt. Want hij is scherp en hij heeft humor en hij vult echt iets aan, vind ik.
Ja, ze zullen veel oefening krijgen, want we moeten natuurlijk daar ook van. Iedereen wil natuurlijk meedoen met die Bundesliga nu. Want ja, dat is voorlopig. We gaan in Nederland gaan we niet tot 1 september voetballen. Ja. Dus ik denk dat er genoeg oefening is om duo's te ontstaan. Want ja, jij en ik zijn natuurlijk ook van de Amerikaanse sporten. Ja. Daar is het de normaalste zaak van de wereld, dat je een duo of zelfs een trio hebt. En inderdaad, het smaakte naar meer, vond ik.
Ja.
Het voetbal zelf, ja, eerst even natuurlijk de omstandigheden. Ja.
Sfeerloos.
Ja, letterlijk.
En als er ergens altijd wel een goede sfeer is juist, is het in Duitsland.
Ja, zeker. Maar zelfs een beetje op het geforceerde af. Hè, ja, altijd. Ja. Dus dat van die types die dan 120 minuten op zo'n trom staan te slaan.
Ja, en met een spijkerjasje met 300 buttons en 7 half scars om.
Ja, wat wel zo is, wat je het Duitse voetbal wel altijd moet nageven, is dat ook op, zeg maar, bizar lage niveaus, of nou, niet maar relatief lage niveaus, derde niveau, heb je ook dit soort types. Bij Preußen Münster of ja. Kickers Offenbach heb je dit ook. Dat is natuurlijk wel nu anders. Het is klinisch, net zoals jij en ik nu ook in een redelijk klinische, hermetisch gesloten studio met z'n tweetje zitten.
Keurig op 1,5 meter afstand ongeveer.
Denk wel meer. Ik denk dat we zelfs op 2 zitten, Jim.
Ik ga nog een stukje naar achter.
Oké. Ja, dus natuurlijk is dat is wel anders. En ik denk ook, ik weet ook niet of dat in de komende maanden ook echt per se gaat wennen. Maar we hadden bij het eerste duel op televisie, Borussia Dortmund-Schalke, waar we zo meteen voetbal inhoudelijk allerlei dingen over gaan zeggen. We hadden meteen een goeie, want door het uitblijven van stadiongeluid kon je opeens horen wat er op het veld werd gezegd.
Ja, ja.
Vlak voor de goal van Haaland was Schalke-verdediger Jean-Claire Todibo
van Barcelona.
Ja, die toch een beetje geflopt is daar. Ja, die had wel wat teksten.
Ja, over de oma van Haaland was het?
Ja, een beetje seksueel getinte teksten over de oma van Haaland. En dat, ja. Dat is toch wel apart om te horen dan, want je hoorde het vol. Van, het was zeg maar, er was geen ontkennen aan.
Maar nam Haaland nou revanche of is hij echt een robot en maakt het hem geen fuck uit?
Ja, kijk, nu is het speelt natuurlijk Erling Braut Haaland, hebben we het over, de spits van Dortmund. Die natuurlijk, als we even die quarantaineperiode meerekenen, hij is pas echt aan zijn tweede fulltime maand bezig in een topcompetitie. Ja. En hij is nu al, zeg maar, gewoon iedereen vindt het de normaalste zaak van de wereld dat we nu tot de beste centrumspits ter wereld rekenen. Ja. Want dat is hij. Gewoon, dat is hij zeker. We gaan natuurlijk nu wel een beetje te maken krijgen met zijn prikkelige persoonlijkheid. Hij was bij Salzburg, zeg ik eerlijk, ook geen heel sympathieke jongen.
Nee, maar moet je sympathiek zijn om te kunnen presteren in het voetbal?
Nou ja,
ik kijk maar nou naar een uitstapje naar de Last Dance.
Ja, de Netflix documentaire over Michael Jordan.
Is Michael Jordan sympathiek? Nee.
Nee.
Was het een groot sportman? Jazeker.
Zeker. En ik weet niet of Haaland is denk ik niet zo verschroeiend streng als ja, Jordan. Maar
dat kan tegenwoordig ook niet door alle social media en zo. Je wordt allemaal getraind.
Gaan mensen lekken.
Waarom dus?
Maar daar gaan we natuurlijk de komende tijd wel meer mee te maken krijgen. Dat het een beetje een prikkelige jongen is. Ja. Dat hij dus, hij is niet bang om soms ja, echt heel nukkig in interviews te doen, wat hij ook dit keer
deed. En dat ondanks zijn jonge leeftijd nog natuurlijk.
En dat ondanks zijn leeftijd. En ook ondanks het feit dat zijn ploeg Dortmund, dat natuurlijk, ja, the sky is the limit voor die ploeg. Want ze hebben dus met Haaland en Sancho, en in wezen ook nog een verdediger genaamd dan Axel Zagadou. Die laatste twee speelden nog ineens tegen Schalke.
Ja, Zagadou is volgens mij het hele seizoen verder uitgeschakeld.
Ja, maar dat is natuurlijk wel dat die ploeg, ja, dat is onvoorstelbaar wat daar voor potentieel in zit.
Ja, heb je Brandt ook nog.
Je Julian Brandt, die tamelijk dominant dit duel tegen Schalke domineerde. En dan moet je dus nagaan.
Dominant domineerde.
Ja, maar ook hoe pijnlijk dit voor Schalke moet zijn. Wat een grote club is, die in financiële problemen zit. En die dan, terwijl heel de wereld toekijkt. Want het was een kijkcijferrecord in Duitsland zelf.
Ja, bij Fox Sports in Nederland waarschijnlijk ook.
Ja, ook in Engeland, Amerika.
Ja, maar zelfs mensen smachten naar voetbal op niveau.
Ja.
En dan komt dit affiche.
Je speelt tegen de aartsrivaal. Iedereen weet ondertussen ook dat Schalke, een club die sowieso al een jaar of 30 niet echt super wordt gerund financieel, die eigenlijk altijd boven zijn stand leeft, dat die in de problemen zijn. Mm. En dan speel je tegen de aartsrivaal en daar ontbreken bij Sancho, die op het eerste fluitsignaal niet in de basis bleek te kunnen beginnen, omdat hij niet fit genoeg was. Ja. Daar ontbreekt Zagadou, zoals we al zeiden, beide middenvelders, Can en Witzel, en Marco Reus, die dit seizoen niet meer in actie komt.
En zelfs ook nog de vervanger van Sancho, Reina, was ook nog zelfs geblesseerd uitgevallen. Dus
moet je nadenken dat er 6 impact players niet meededen. En dat Dortmund echt het als het Dortmund het gas erop had gehouden, was dit een monsterscore geweest.
Maar ik vond het ook zo raar. Ik bedoel, het was hartstikke knap hoe Dortmund de eerste goal scoorde.
Ja.
Maar dit is wel echt een blueprint hoe Dortmund het al het hele seizoen doet.
Ja.
En hoe kan je dan, als je maanden nou de kans hebt gekregen om ze uitgebreid te hebben kunnen studeren, hoe kan je dat nou nog over je heen laten komen? Ja,
ik denk dus echt een verschil in kwaliteit. Want Schalke stond tot ongeveer de winterstop soms er redelijk goed voor. We gaan het vandaag hebben over de 5 topteams. En we spreken met Dortmund nu de eerste. Schalke was eigenlijk, stond een tijd lang, 5e, 6e. Met die trainer David Wagner. Die kennen we misschien nog van Huddersfield. Dat is een beetje een hipsterman. Kijk, brilletje. Moderne ideeën over de samenleving en het voetbal.
Beetje de buitenlandse samplanting?
Te veel eer. En dat ging eigenlijk prima.
Ja.
Maar Schalke heeft niet zo'n goede spelers.
Er zit, behalve Harit, zit er zo weinig voetbal. En ik vind Serdar vind ik dan nog wel een goede speler.
Ja, maar het niveauverschil was zo pijnlijk. Dat tegenover een Brandt, die eindelijk, want die is natuurlijk al echt al een jaar of 5, 6, een van de grootste talenten in het Duitse voetbal.
Hij zet wel die volgende stap nu,
hoor. Hij zet nu echt die volgende stap. Daar was hij al mee bezig voor de coronabreak. En dat is dus, dat gaat nu flink verder. En ja, zoals we al zeiden, Royce ontbreekt de rest van het seizoen.
Ja, maar dat is eigenlijk toch wel een beetje nou de rode draad in de carrière van Royce.
Ja, want ik denk ook dat
Kan je er nog op aan dat hij seizoenen fit blijft?
Nee. En dus nu ook, als je kijkt dat ze nu met Haaland, Brandt, Sancho en die Reina, wiens vader een goede speler bij Sunderland was.
Ja.
Ik ben even vergeten hoe
Amerikaan.
Die, hoe heette die van tevoren?
Claudio.
Claudio Reina, dit is Gio Reina. Van Dortmund heeft de toekomst. Maar er is natuurlijk wel een reden dat Dortmund de toekomst heeft. En dat is dat het heden.
Bayern München. Maar ik wil, voordat we over Bayern gaan beginnen, ik wil nog even teruggaan naar het feit van, heeft ook met Bayern München te maken. Ik zag daar een speler rond. Nou, ik zit helemaal verkeerd. We hebben er straks over Werder Bremen. Ik ben een weekendje weg geweest. Ik heb weinig gezien.
We hebben een half jaar niet gepodcast.
Ik ben roestig. Vergeef me. Dus,
komt helemaal goed.
Maar we gaan het over Bayern hebben, want die hebben het heden.
Ja, want Dortmund moet natuurlijk op de toekomst richten, omdat het heden nu al 8 seizoenen. En het gaan er, spoiler alert, ondanks hoe blij we ook zijn dat de Bundesliga is weer begonnen, dat gaan er 9 worden. Bayern gaat weer glansloos kampioen worden.
En moet je nagaan, in een seizoen waar ze de trainer in hebben ontslagen.
Ja. Want dat was dus echt, het was daar voor Bayern begrippen crisis. Echt volle crisis.
Het was eindelijk weer een beetje Hollywood aan de Rijn.
Ja.
Hollywood aan de Rijn.
Ik weet niet aan welke rivier de München ligt. Ik ben er wel geweest, mooie stad.
Moet ik als oud-aardrijkskunde docent weten, hè? Maar
Ik zou het echt niet weten.
Maar ja, ze zeggen ook altijd, ja, dan ben je zeker goed met topografie. Ja, soms.
Maar Bayern inderdaad in een seizoen waarin ze crisis
hadden.
Volle crisis hadden.
Ja.
Gaan ze kampioen worden in echt een ijzersterke Bundesliga. Want de Bundesliga is echt al een jaar, echt misschien wel sinds het vertrek van Klopp bij Dortmund, niet zo sterk geweest als nu. En ze zijn in wezen weer oppermachtig. Ze speelden zondag tegen Union Berlin uit. Union Berlin deed heel goed mee.
Stond eigenlijk best wel goed inderdaad.
Ja, en ook wel een club die echt pech had dat er dus geen supporters zijn. Want dat is een heksenketel. Dus het stadion is kleiner dan een Galgenwaard, maar dat klinkt echt alsof het Galatasaray stadion is.
Size doesn't matter, Sam.
Als jij het zegt. Maar Union Berlin, prima wedstrijdplan. En alsnog zie je die wedstrijd helemaal volgens in een plooi trekken van, je maakt 1 fout. In dit geval was het ex-Dortmund-verdediger Subotic met een lomp overtreding.
Die sowieso al vrij kritisch was op de herstart van de Bundesliga.
Ja, en die ook sowieso nog wat rekening heeft openstaan met bepaalde Bayern-spelers. Want die derbies van vroeger waren best wel verhit. Ja, die beetje lomp. Goretzka, spelmaker, gaat over de bal heen. Bayern komt op 1-0. En dat is echt wachten tot ze via de counter op 2-0 komen.
Ja, en hadden daarvoor eigenlijk al op 1-0 kunnen komen met het buitenspeldoelpunt.
Ja, en Bayern heeft nu als nieuwe trainer Hansi Flick. Die hebben ze ongeveer halverwege het seizoen aangenomen. Die naam doet misschien een belletje ringelen, omdat dat de rechterhand is. En ook een beetje, het was altijd een beetje de uitvoerend coach, assistentcoach van bondscoach Yogi Löw.
Ja.
En heel veel van de vernieuwing die we met de Duitse elftal associëren, dus met je positieloos voetbal, nadruk op balbezit, nadruk op betere standaard situaties. Flick schijnt daar altijd een heel grote rol in te hebben gespeeld.
Ja, qua gedachtegoed hoort hij bij die nieuwe golf van Duitse
trainers. Hij is een stukje ouder. Hij is wat ouder. Hij is tegen 50.
Ja.
Maar hij heeft volgens mij bij het banket nadat Bayern een week voor die lockdown Chelsea compleet oprolde op Stamford Bridge met 3-0... heeft hij zijn interim contract nu al, na 2 maanden
verlengd naar een Ja. Naar een contract voor een nieuwe seizoen ook en zo. Ja.
En dan zie je dus dat bij een club waar jaar op jaar op jaar goede beslissingen worden genomen en die natuurlijk financieel compleet superieur zijn aan hun concurrentie. Dat een crisis opeens snel voorbij kan zijn.
Maar wat doet hij dan echt precies anders dan Kovac, de voorgaande trainer?
Nou, je kan dat op twee fronten, op drie fronten kan je het zien. Want allereerst, ik heb veel voor Duits voetbal moeten schrijven, dus ik las de Duitse pers altijd. En het verhaal, het hardnekkige verhaal gaat altijd dat Rummenigge, Karl-Heinz Rummenigge en Uli Hoeneß, de twee mensen die het voor het zeggen hebben bij Bayern, dat die een enorme titanenstrijd hebben gevoerd tegen elkaar van wie zou de nieuwe toptrainer van Bayern worden. Ja. Want ze hadden natuurlijk na Guardiola.
Het was echt een, zoals je eigenlijk altijd bij die Spaanse clubs ziet als presidentsverkiezingen, prestigestrijd.
Ja. En het rare was, de één, ik denk dat Rummenigge Nagelsmann wilde, Julian Nagelsmann, ja, de vernieuwer. En dat Hoeneß wilde Tuchel. Het kan ook andersom zijn, Thomas Tuchel. Maar ja, het duurde en het duurde en het duurde deze machtsstrijd. Ondertussen klopte RB Leipzig aan, de jongste topclub in Europa. Die zeiden van Nagelsmann van, nou, je krijgt carte blanche. Je mag doen wat je wil met onze club. En Tuchel tekende een redelijk lucratief contractje
bij Paris Saint-Germain, inderdaad.
Er gingen altijd geruchten dat Kovac, dat hij de kleedkamer nooit had.
En deed je trouwens bij Frankfurt wel echt goed?
Ja, was een goede trainer bij Frankfurt. Ook een goede voetballer vroeger.
Ja.
Dat is het eerste. Maar dan de twee dingen die er op het veld zijn veranderd, is hij heeft een paar dingen heeft hij veranderd. Want Hansi Flick, zijn opvolger. Want ja, goh, niet heel verrassend gezien dat het een ex-assistent bondscoach is. Hij gaf Bayern weer terug aan de Duitse spelers. Ja. Kimmich, die met Alexander-Arnold misschien wel de beste rechtsback op aarde is.
En ook nog prima op het middenveld kan.
Ja, die heeft hij teruggedaan naar het middenveld. Van die heeft hij nu permanent middenvelder gemaakt, omdat hij heeft zoiets van, ja, we gaan pressen nu met het hele team. Flick kwam binnen en die vond het maar een luie boel bij Bayern. Dat de oud-Duitse pressing was er een beetje uitgezijpeld. Kimmich op het middenveld. En Kimmich speelt altijd op het middenveld naast Thiago Alcantara. Ja. En die speelt nu gewoon weer altijd. Dat is ook, net zoals Royce, iemand waarbij het altijd de vraag is of de volgende blessure de laatste is.
Thiago is een speler waarvan ik altijd blijf denken dat hij 22 is. Maar inmiddels is hij ook al richting de 30 aan het kruipen.
Aan de andere kant, een Thiago op een goede dag is in mijn ogen de beste controlerende spelmaker ter wereld.
En kan eventueel ook nog een stukje naar voren spelen.
En dat hij toont daar niet aan. Daarvoor heeft hij Thomas Müller of op 10 of op rechts buiten weer helemaal in een Thomas Müller rol gedaan. Van, hij hoeft niet te vaak aan de bal te komen als hij maar verdedigingen helemaal gek maakt met dat loopwerk.
Echt een ruimdouterrol heeft hij weer.
En Goretzka werd gezien als de toekomst van het Duitse voetbal. Is toen ook van Schalke naar Bayern gegaan. Was goed, maar niet super. Die is daar helemaal opgebloeid. Ja. En je hebt met Gnabry en Lewandowski heb je twee top 10 aanvallers.
Ja, plus het feit, maar dat was onder Kovac was het eigenlijk al natuurlijk op linksback een openbaring. Deze.
Ja, want dat is natuurlijk de hele grap, dat eigenlijk blessures in de Bayern-selectie hebben geleid tot dat Flick puzzel goed.
Voornamelijk viel bij de centrale verdedigers.
Want ze waren allemaal geblesseerd. Ja. Allemaal. Boateng is de enige die niet geblesseerd raakte. Maar ja, die is niet meer de Boateng van het WK van vroeger.
Nee.
Maar Martinez is te oud en is ook de hele tijd geblesseerd.
En te traag vooral.
Süle heeft een blessure waar hij nog het hele kalenderjaar mee bezig is. Ja. Lucas Hernandez, duurste aankoop in de clubgeschiedenis Bayern München, heeft eigenlijk ook nog zelden gespeeld, omdat hij in de zomer geblesseerd was geraakt.
En Pavard gaat eigenlijk het meeste ook nog naar de back toe nu.
Exact. En nu wil het feit, en dan zie je dus dat als je goede beslissingen maakt qua selectie en ook goede spelers hebt, dat het een stuk makkelijker is om een crisis op te vangen. Want Alaba, ooit begon als aanvaller. We gaan hem ook met het Nederlands elftal als
bij Oostenrijk nummer 10.
Ja, we gaan hem als nummer 10 of als linksbuiten tegenkomen. Ja. Bij Bayern natuurlijk altijd linksback.
Ja.
En dat blijkt opeens een verschrikkelijk goede voorstopper te zijn.
Maar bizar eigenlijk dat Bayern jarenlang met Kimmich en hiervoor Lahm en Alaba op de backs, dat zijn toch voetballend de beste backs ter wereld op als duo.
Ja, dat is onvoorstelbaar. En dat is ook waarom ik sterk mijn twijfels heb dat Sergio Dest gehaald wordt dan meer als een backup.
Ja.
Want Sergio Dest heeft alle talent van de wereld. Atletisch gezien, ook qua techniek. Dit kan een geweldige back worden. Als we ook heel eerlijk zijn, tijdens de Ajax-crisis, gewoon toen Ajax dit na de winterstop niet goed speelde, was hij misschien wel de speler die het moeilijkst had.
Ja, het enige wat ik wel voor hem wil pleiten is dat in de topwedstrijden was hij eigenlijk altijd wel goed.
Ja, dat hem er wel. En hij heeft natuurlijk, hij heeft gewoon, als je hem ontleedt als individuele speler, heeft hij heel veel kwaliteiten. Maar als je dit Bayern, bijvoorbeeld als je ziet die Davies, die dus nu op Alaba's plek linksback is geworden. Als je ziet wat die kan, hoe compleet die is.
En die heeft eigenlijk nog een grotere stap moeten maken vanuit de MLS natuurlijk.
Want en dan, hij was een aanvaller daar. Dus dat is bizar, maar dat is gewoon, ja, dat is een werelds talent.
Ja.
Bayern heeft gewoon weer een heel goede ploeg. En jij maakt ook in de voorbereiding op deze show een heel goed punt. Dat wij weten, net zo min als de luisteraar dat weet, wij weten niet hoe die Champions League gaat afgerond worden, als dat al het geval is.
Nee, maar mocht die nog afgerond worden, ik denk dat Bayern een hele grote kans heeft. Is, want sowieso speelden ze al goed tegen Chelsea, dus die zijn sowieso al door. Maar die hebben dadelijk ook veel meer wedstrijdritme al. Die zijn al veel verder in het trainingsschema.
Ja.
Is toch een voordeel van gigantische weerga, of niet?
Ja, en ik ben heel benieuwd hoe het wordt uitgespeeld. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de Champions League vervolgd seizoen wordt opgeschoven. Noem het allemaal maar op. Maar het is grappig, want het einde van twee duo's bij Bayern leek ook een beetje het einde van Bayern in te leiden.
Ja,
Robbery natuurlijk, ja. Want die waren te oud, gingen stoppen. Maar Boateng en Hummels, die waren gewoon niet meer dat geweldige duo van drie, vier jaar daarvoor.
Overigens, Hummels, voor de luisteraar wel bekend, weer terug naar Borussia, doet het daar wel goed weer, hè?
Doet het daar weer prima. Ja. Dus dan zie je ook weer dat context heel veel is.
Ja, spelsystemen, medespelers, hoe een speler zich comfortabel voelt. Het zijn allemaal zoveel redenen waarom een speler wel of niet presteert.
Ja, en daarnaast ook nog eens dat bijvoorbeeld Hummels werd genoemd als een speler die het heel moeilijk had met Kovac. En ook met wat Kovac vroeg. Van Kovac wil bijvoorbeeld heel veel risico nemen, dat je heel diep op de helft van de tegenstander speelt. Terwijl Hummels zoiets had van, ja, Boateng en ik zijn 30 in de 30. Ja. Maar waarom moeten wij de hele tijd met 80 meter in onze rug blijven spelen?
Dan kan je beter Davies op centraal verdedigen zetten. Ja.
En dat is dus heel interessant om te zien. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de komende. We hebben nog 8 speelrondes over nu of 7 bij de Bundesliga.
Moet ik even spieken nog?
Ik denk 8.
Ja.
Ja, het wordt heel, heel, heel grappig om te zien, want er is dus nu toch weer, terwijl er ook een paar jongens een beetje op leeftijd zijn, Lewandowski is boven de 30, Müller.
Ja, maar Lewandowski, die ja, dat
is geen mens, volgens mij, ondertussen. Toch, dat is onvoorstelbaar.
Ik denk de meest constante spits van de laatste 10 jaar.
Ruim.
En dan, ja, dan denk ik misschien Aguero en Suarez zijn concurrenten, maar Lewandowski, die scoort.
Het is echt zo'n fenomeen.
Want het is ook knap om in een slangenkuil als Bayern München omstreden te blijven.
Gewoon, ja. Ja, ja,
het enige wanneer die niet omstreden was, toen zijn contractverlenging wel of niet ging plaatsvinden.
Ja, en hij heeft natuurlijk wel een agent die, zoals bij elke echte wereldtopper, komt er natuurlijk om de zoveel zomers heel veel gerucht naar Real Madrid uit de koker rollen. Maar dit is inderdaad echt, ondertussen begint dit echt heel bijzondere proporties aan te nemen. Dat hij bijna een decennium is, hij nu zo goed.
Ja, hij loopt meer dan 1-1.
Ja, want dit is dus het beste jaar ooit. En dat is dus
wel grappig. Hij is 31, hè?
Ja,
dat is wel gewoon goede rode wijn. Hoe lang gaat hij dit nog volhouden?
Ja, ik weet het niet. Ik heb op de Athletic, die Engelse betaalsite, was er laatst een goed artikel over dat hij een beetje de perfecte atleet is. Dat hij dus iemand is die
ja, maar hij is niet echt, hij is niet bizar snel.
Nee.
Ook niet langzaam,
nee,
natuurlijk.
Nee, hij heeft alles. Hij heeft niks niet. Snap je? Van hij is niet, van hij is lang, maar niet te lang. Hij is snel. Hij is geen snelheidsduivel. Dus bijvoorbeeld, het is niet zoals bij, nou, noemen ze een spits die het enorm van zijn snelheid moet hebben. Salah of zo.
Ja.
Van Salah zonder snelheid is natuurlijk een heel andere voetballer.
Ja.
Terwijl Lewandowski zonder snelheid,
Hij heeft de eigenschappen om nog lang in het profvoetbal op het hoogste niveau actief te kunnen blijven. Ja. Mits zijn lichaam hem natuurlijk niet in de steek laat.
Ja. En wat even gezegd moet worden is dat, gezien ook de heel veel gratis goede publiciteit die bepaalde sporters en beroemdheden konden scoren tijdens deze coronacrisis, de Bayern-selectie. Bayern is natuurlijk een club die echt berucht staat omdat ze enorme salarissen uitdelen. Maar dus dat Goretzka, Kimmich, Müller, Lewandowski, dat die allemaal €1 miljoen aan corona hebben afgestaan. Ja. Dat is ook wel, vind ik ook wel het vermelden waard. Een club die eigenlijk Bayern het dit seizoen meest liet zweten, vooral toen die crisis nog gaande was, RB Leipzig. Jim, ik heb een hot take. De eerste sinds we terug zijn met de voetbalpodcast.
Vertel.
Kijk, ik ben dan wel iemand die, ik heb carrière gemaakt door over tactiek te schrijven en nerdy te doen.
Carrière maken, oké. Okay.
Zo is het. En alsnog ga ik zeggen, RB Leipzig gaat mensen niet boeien.
Ben ik helemaal met je eens.
Dus, want ja. Het is onvoorstelbaar nu. Er is op dit moment in de voetbalwereld niks anders gaande dan de Bundesliga.
En
niks.
En nog steeds hoor je niks over Leipzig.
Nee, alsnog boeit. Want Leipzig heeft in wezen hun laatste kans op de titel in dit eerste post-corona weekend verspeeld.
Ja.
Super veel pech. Freiburg scoorde uit de corner. Per ongelukke goal. Leipzig 20 kansen daarna.
Voetbal is per definitie oneerlijk.
Voetbal is oneerlijk. Komen we later op terug met Alfred Schreuders Hoffenheim. En alsnog boeit het mensen niks. En dan is mijn vraag aan jou, Jimmy. Waarom is dat? Er is natuurlijk veel op te noemen bij Leipzig wat er mis aan zou zijn of wat er aan moet schorten. Maar waarom vat het de voetbalfan maar niet?
Ten eerste denk ik nog steeds dat er een hele grote groep, waar ze vroeger tegen Hoffenheim waren in de Bundesliga, zijn ze nou tegen Leipzig. Want dat is het nieuwste against modern voetbal speeltje natuurlijk.
Ja.
Ik bedoel, dat is door een groot concern gekocht, hebben een licentie overgenomen, zijn naar de Bundesliga gepromoveerd en ja, ze hebben er, ondanks dat je het qua aankopen niet per se ziet, maar ze hebben er wel gewoon voor zo'n ploeg veel geld tegenover gegooid.
Ja.
Dus dat is sowieso al een gedeelte wat het publiek daardoor links laat liggen.
Denk je dat het de nadruk op dat het new age is, dat ze echt de club van de wetenschap, van de scouting, tuurlijk, van de tactiek, tuurlijk. Denk je dat dat ook meespeelt?
Ja, en ik denk dat het grootste euvel is, zij kopen nooit al wereldsterren. Zij kopen jongens vroeg in hun carrière, vaak uit tweede of lagere divisies. En die zetten ze helemaal in het Red Bull-model, zeg maar.
Ja.
En pas eigenlijk, het worden pas wereldsterren daarna. Een Timo Werner bijvoorbeeld is in de Bundesliga een grote ster. Maar ik hoor hem nooit echt in de naam van Lewandowski of wat dan ook.
Nee, en als je bijvoorbeeld
Haaland zelfs al niet eens meer.
Nee, en bijvoorbeeld even over Haaland. Dat is natuurlijk wel het pijnlijkste, dat Haaland, een Mino Raiola-cliënt,
ja,
die natuurlijk zijn eigen wil ook heeft.
Zat al in het Red Bull-concern.
Zat bij Salzburg.
Ja.
Maar dus kennelijk had hij gewoon echt niet... Want hij is wel naar de Bundesliga gegaan. De Bundesliga was het probleem niet als competitie.
Maar wat had je met Werner moeten doen?
Nee, maar bijvoorbeeld, maar ik bedoel, het vooruitzicht voor Haaland, dat Haaland, een spits van 1,95 meter, dat hij met de snelste aanvaller op aarde samen zou kunnen spelen in een twee-spitsen-systeem. Want dat zegt dus echt wel wat over dat Leipzig op een bepaald soort, op een veel botter niveau misschien wel, gewoon nog helemaal geen appeal heeft bij mensen.
Ja, en toch hebben ze ook toch groot toegeslagen met Dani Olmo natuurlijk. Die hebben ze voor flink geld opgehaald ook.
Ja, ja. Nee, dat is zeker waar. En,
dus
en,
ze kunnen het wel.
Ja, en binnen Duitsland winnen ze nu best wel vaak touwtrekwedstrijden. Ja. En ook zeker in een vijver waar de Premier League heel erg zit, dat Franse voetbal, is het eigenlijk Leipzig die de volgende wereldtopper eruit plukt. Ze hebben bijvoorbeeld nu achterin hebben ze een paar jongens lopen, waaronder Nordi Mukiele.
Ja, en een paar Franse talenten, inderdaad. Konaté ook nog, ja. Upamecano.
Christopher Nkunku, een jongen die bij Paris Saint-Germain de bank nog niet eens mocht warm houden. Die blijkt een van de beste middenvelders in de Bundesliga.
Ja.
Maar dat het toch, ik denk dat op een veel oppervlakkiger en op een veel breder niveau dat... Ja, want bijvoorbeeld Leipzig was in de Champions League tegen Tottenham Hotspur, waren ze verschrikkelijk goed. En het was ook nog eens tegen een goede vijand, het was met Mourinho.
Het rare is, het is niet deze saaie ploeg.
Nee, want dat is dus, daar wilde ik eigenlijk naartoe nog van. Het is een van de leukst voetballende ploegen die er is. Want het is modern voetbal op zijn leukst.
Maar ik denk als je het een beetje een gemiddelde voetbalvolger zou vragen van noem Leipzig-spelers, dan komen ze nou bij de naam uit die het daarvoor wel de sterren waren, maar nu niet meer. De groep groeit verder, maar ze zullen nog steeds aan een Forsberg denken, die eigenlijk na zijn eerste seizoen daarna ook niks meer heeft laten zien.
Keita, die bij Liverpool zit.
Ja, en Yusuf Poulsen. Dat zullen de bekende namen zijn, terwijl dat totaal niet meer de grote sterren zijn bij Leipzig.
Nee. Ja, we gaan natuurlijk volgende zomer, als het EK voetbal dan doorgaat, gaan we met het Nederlands elftal gaan we twee van de betere spelers van Leipzig heel veel zien. Marcel Sabitzer.
Sabitzer, een Oostenrijker.
Ja, die kan verdedigend, of die kan als aanvaller en als middenvelder eigenlijk overal spelen. En Konrad Laimer, wat een beetje de... Wie is de beste Nederlandse puinruimer die we ooit hebben gehad?
Jantje Wouters.
Het is een beetje de Jantje Wouters van RB Leipzig.
Ja, en voor de jongere luisteraars misschien Nigel de Jong.
Zoiets, Kanté. Een beetje zo'n soort type, maar dan wat Duitser, dus langer.
Ja.
Ik denk dat we die spelers uiteindelijk wel gaan waarderen. Maar ik denk dat het echt nog heel lang duurt voordat dit aanslaat. Want het is natuurlijk wel zo. Kijk, kwaden kan je niet vergelijken. Maar aan de andere kant, op papier zijn Paris Saint-Germain en Man City, de andere nieuwe topclubs in het voetbal, natuurlijk een stuk makkelijker slechteriken dan Leipzig.
Ja, want als je dat ook even vergelijkt met elkaar, de grootste transfers van van Leipzig was toen Selke. Die kwam toen voor een miljoen over, David Selke, die uiteindelijk geflopt is. Maar goed, de Manchester City gooit daar gewoon een Robinho tegenaan.
Ja.
Paris Saint-Germain haalt even Mbappé en Neymar als het even niet loopt.
Ja,
en... Ik bedoel, die smijten met geld. Red Bull smijt relatief gezien nog steeds met geld. Ik bedoel, laten we niet zien alsof ze maar 2 miljoen max voor een speler betalen. Nee. Maar er zit veel meer gedachte achter. Ze willen spelers die ze zelf nog kunnen vormen.
Ja.
En dat is misschien voor de mensen die kort vermaakt wil worden, die gelijk wereldsterren wil zien, is dit gewoon niet leuk.
Ja, of die een verhaal willen. Ja. Want het verhaal is saai en technisch. Ja. Van het gaat ook van... Het is, Leipzig is vooral...
De coach, denk ik vooral.
Ik denk dat bijvoorbeeld de coach de ster is ja. nu. Dat Nagelsmann... En dat is toch eigenlijk de enige goede club in Europa waar dat het geval is, toch?
Ja, dat denk ik wel.
Van, ik kan, want zelfs bij Tottenham, ik bedoel, Heung-min Son is een groter iemand in de voetbalwereld dan Mourinho. Dus ik vind dat echt opvallend hoor, van dat maar niet aanslaat.
En als jij nou een pitch moet gaan houden van mensen die nog nooit de Bundesliga hebben gekeken, waarom moeten ze naar Leipzig kijken?
Nou ja, omdat het is, kijk, als je wil zien waar het voetbal naartoe gaat, dus dat het een wat snellere sport wordt en dat heel veel dingen die misschien... Als je er heel diep over nadenkt, misschien wat onnodig zijn. Dus bijvoorbeeld de bal achterin rondspelen. Initiatief aan een tegenstander laten. Van Leipzig is waar het voetbal naartoe gaat. Van het is een stuk efficiënter. Het is heel op een extreem hoog tempo gespeeld. Wat dus ook wel eens betekent dat de controle kwijtraakt. Want dat is ook waarom de resultaten...
Dat is ook gelijk de Achilleshiel.
Ja, want ze kunnen de ene week met 8-2 winnen. En dan de volgende week met 1-1 gelijk spelen. In een wedstrijd die ze even goed domineren. Van het hoge tempo is het moeilijk voor te stellen. Aan de andere kant, als je die ploeg nu gaat volgen, ga je in die selectie van 20 spelers die ze gebruiken, je gaat 10 spelers nu al goed leren kennen die nog 10, 12 jaar meegaan in de top.
Maar ben je bij Leipzig per definitie een systeemspeler? Dat je alleen daar rendeert en als je naar een ander team gaat, dat het ineens een stuk moeilijker voor je wordt? Ja, omdat het een hele andere structuur is. Je wordt al van vroegs af aan word je opgeleid helemaal in die mal.
Het valt toch wel mee, want over het algemeen... Er komen nu voor het eerst ook jongens uit die eigen jeugdopleiding. Maar over het algemeen halen ze spelers op 17, 18 en 19 binnen. En die dan zeg maar daar aansluiten in dat hoog tempo voetbal. En dus ook dat loopvermogen hebben om die speelstijl te kunnen perfectioneren. Maar ja, ik denk eerlijk gezegd van... zo'n Werner of een Nkunku of een Sabitzer... Ja, die zijn wel groot geworden in dit systeem. Maar ik denk dat als je die bij een andere topclub neerzet... dat die zichzelf echt niet voor schut zet, hoor.
Ja, Sabitzer is van die genoemde al wat ouder natuurlijk.
Want bijvoorbeeld een speler die we allemaal kennen in Nederland... Angelinho van PSV, ja. Die is daar nu de linker wingback. Die is onvoorstelbaar goed. Van dat is echt...
Maar dat was hij bij PSV en City ook al.
Ja, nou bij City was misschien te veel gevraagd, maar dat...
Ik waar Zinchenko het trouwens wel echt goed deed.
Ja, maar het grappige is dus dat we zeg maar Leipzig zien als de gehate vernieuwer. We hebben ook een geliefde vernieuwer en dat is Borussia Mönchengladbach. Want dat is eigenlijk een club die tot niet zo heel lang geleden een soort van Schalke was. Van super groot, super veel fans, altijd chaos.
Traditionele vereniging inderdaad, maar eigenlijk nooit succes.
Ja, en die zijn dus nu door een gehele coachingstaf over te nemen van Red Bull Salzburg... Die spelen geweldig voetbal dit jaar.
Ja, staan ook boven Leipzig staan ze nou ook.
Ja, en ook met ook wel wat, misschien wel ook nog wat bescheidener namen. Qua bijvoorbeeld de zoon van Lilian Thuram, Marcus Thuram is een goede. Een jongen genaamd Oliver Neuhaus, die ze hebben opgepikt uit het derde niveau, is hun spelmaker. Het grappige is dat veel meer lijkt aan te slaan. Omdat zodra je zeg maar niet dat... Kijk naar een club en meteen al dat etiket in je hoofd hebt van... dit is die nieuwe club die zichzelf een weg heeft binnengekocht in het voetbal. Maar als je Gladbach opeens dat voetbal ziet spelen... en die zijn precies hetzelfde, super hoog tempo, dat pingpongvoetbal.
Dat is weer dat conservatieve binnen voetbal. Dat is een club die er altijd al is geweest, ja. Dus die mogen dat.
Ja, ja, het is grappig om te zien. Want,
maar je moet toch ergens beginnen?
Ja, en ik ben ook heel benieuwd hoe lang dat duurt. En... Weet jij dat qua tijdlijn uit je hoofd... Welke club was eerder oneindig rijk? City of Paris Saint-Germain?
City was volgens mij wel eerder overgenomen.
Want bijvoorbeeld City...
Maar Paris Saint-Germain is natuurlijk echt wel een sleeping giant geweest. Terwijl City natuurlijk met United al gewoon een grote club in de stad had.
Want stel nou Manchester City. Die hebben al aan redelijk wat aan klantenbinding gedaan door al die Guardiola-jaren. Want het is natuurlijk voor mensen die van puur voetbal houden, is het schitterend voetbal. Wat je ook inderdaad van hun aankoopbeleid vindt. Maar bijvoorbeeld, stel nou Newcastle United wordt zometeen overgenomen door de kroonprins van Saoedi-Arabië. Iemand waar we best wel wat vraagtekens bij kunnen stellen.
Die worden gehaat tot weer de volgende komt. Want wat was voor City wat gehaat werd? Chelsea. Ja. Heeft iemand het nou nog over het oliegeld of wat dan ook?
Nou, alleen mensen die echt al de hele tijd, die het voetbal echt van heel buitenaf volgen. Maar ja, dat bijvoorbeeld Chelsea heeft, die ploeg die tegen Ajax afgelopen seizoen speelde, de helft ervan kwam uit de eigen jeugd.
Komt ook al namelijk door die transferban natuurlijk.
Misschien is het een indirect gevolg van het financieel groot geld valspelen wat ze deden, tuurlijk.
Nee, maar in de Bundesliga is dat toch precies hetzelfde. Ja. Leipzig wordt nou gehaald en wie was de gehate speler hiervoor? Hoffenheim.
Dus het maar ik weet niet of die haat wegtrekt. Want je had natuurlijk dat schandeerincident bij Hoffenheim-Bayern.
Ja, maar het verlegt wel de aandacht. En ik denk dat Leipzig... Ik ben niet zo'n grote Bundesliga-kenner dat ik daar helemaal in zit qua supportersvereniging. Want ik vind dat zelf nooit heel erg boeiend.
Nee.
Ik ben meer van het spel en minder van de randzaken eromheen. Maar volgens mij wordt Leipzig nog erger gehaat dan Hoffenheim. Maar hey, jongens, als ik het verkeerd heb, zeg het me.
In elk geval... Ik heb twee korte argumenten te maken waarom je ze wel misschien een kans moet geven. En die hebben niks met modern voetbal te maken, niks met vernieuwing te maken. Allereerst, Oost-Duitsland heeft ten opzichte van West-Duitsland nooit echt makkelijk gehad.
Nee.
Dat volgens mij iedereen die een geschiedenisboek ooit heeft wel gelezen, die weet ongeveer wat ik bedoel. En daarnaast, dit is een club die wel gewoon... Ze hebben niet een ticket gekocht. Hè? Ze zijn van het vierde niveau opgeklommen naar het eerste niveau. En zijn daarin meteen in de subtop aangehaakt.
En ook met een duidelijke visie. Ik bedoel, ja. Het is niet zomaar geld smijten van... Hey, jou ken ik van voetbalmanager, je haalt 5 sterren, ik koop je. Jij verdiende 3 miljoen daar, dus ik bied 4 miljoen. Het was wel echt met beleid.
Jim, ik heb een bruggetje.
Oh jee.
Want weet je wat de nieuwste club was voor Leipzig en Hoffenheim?
Ik denk met een farmaceutisch bedrijf.
Ja, met een redelijk twijfelachtig farmaceutisch bedrijf van de kop.
Ja.
Maar waar nu ex-Ajax-trainer Peter Bos...
Ja, we hebben het over Bayer Leverkusen voor degene die het nog niet door hadden.
Ja, van Jimmy, is Peter Bos niet gewoon een toptrainer? Gewoon een trainer die we misschien wel tot de 10 grootste trainers op aarde moeten gaan rekenen?
Hij laat het nu in ieder geval al een jaar wel in de Bundesliga zien, waarbij bij Leverkusen, want hij zit nu ongeveer een jaar toch in totaal? Het heeft een half seizoen Leverkusen gedaan en nou dus weer een half.
Ja, dus iets meer dan een heel jaar.
En er staat een heel duidelijk team. Moet zeggen, het is ook een leuke voetballende selectie.
Super jong team.
Past ook precies bij Bos. Dus wat dat betreft vind ik de visie van Leverkusen heel goed. Je kiest een trainer en spelersmateriaal wat bij elkaar matcht.
Ja.
En dan is Bos een wereldtrainer als je hem gebruikt waar Bos goed in is.
Ja, en het grappige is dus, is dat hij... zijn koppigheid wel een beetje loont. Dat bijvoorbeeld bij Dortmund was het kritiekpunt toen hij uit Nederland kwam. En in Duitsland hadden ze natuurlijk Ajax op misschien een paar Europa League wedstrijden niet echt gezien. Maar ze hadden zoiets van, ja, maar wat is dit voor een nutteloos balbezit voetbal? Van dat de bal maar achterin bleef rondgaan en noem maar op.
Plus het feit, bij Dortmund had hij natuurlijk relatief trage verdedigers.
Ja.
Die op de middenlijn moeten spelen. En als je nou vergelijkt met Leverkusen.
Ja,
dan wil ik voornaal naar Tapsoba.
Ja, dat is een nieuwe, Burkina Faso.
Ja, en Burkina Faso is het, ja.
Ja, en dus net zo... Bos haalt voor de tweede keer in 5 jaar tijd... haalt hij het beste naar boven uit een Burkinees. Hè? Want hij had het Bertrand Traoré bij Ajax... die stiekem best goed was. Die kreeg veel kritiek, die was best goed. Maar wat Bos... Ik vind het zo interessant, want bij Leverkusen... eigenlijk exact hetzelfde wat hij van plan was bij Dortmund... werkt hier wel. Van, je gebruikt balbezit om de tegenstander uit een wedstrijd te halen... Je wordt pas super agressief als je de bal verliest. Van, het is dus altijd met dat enorme contrapress of gegenpressen.
Ja, met zoveel seconden regel inderdaad.
En natuurlijk, dat Bos is heel koppig. Van als hij eenmaal het in een speler ziet, dan ziet hij het in een speler. En dat krijg je nu met Daley Sinkgraven.
Ja, zeker.
Van ondertussen, stel nou dat Nederland het Nederlands elftal met 5 verdedigers moet gaan spelen. Dat gewoon de meest logische keuze is op het EK volgende zomer. Het is helemaal niet uitgesloten dat Daley Sinkgraven dan opeens een international kan worden.
Nee, maar, er komt een grote maar aan. In hoeverre blijft Daley Sinkgraven gewoon wedstrijd fit? Dat is zijn grootste tegenstand. Want voetballend weten we allemaal dat hij het kan. Ik bedoel, het is een benaderd voetballend talent.
Ja, maar ook voor iemand die altijd bij Ajax al gezegd werd van... ja, die is te soft. Maar die houdt zich nu wel staande als linksback in de Bundesliga.
Ja.
Want dat vind ik wel heel knap. En dat vind ik wel dat Bos, die hem natuurlijk...
Ja, maar hij zit ook gewoon weer in een spel waarbij hij de bal rond kan laten gaan. Hij is gemaakt voor een bos systeem dit. Al zijn zwakheden komen niet direct bloot te liggen. En al zijn goede punten, die versterken dit alleen maar.
Ja, en grappig is dat Bos won dit weekend met 4-1, dacht ik.
Ja, van Werder.
Van Werder, waar zijn oud-aanvoerder Davy Klaassen speelt.
Ja, en andere oud-aanvoerder, althans niet onder Bos, maar Moisander.
Ja, en dat is toch wel... Er gaat een...
Ja, Klaassen speelde trouwens niet, hè?
Nee, maar het lijkt, een Bundesliga-gigant toch weer van het toneel te verdwijnen. Hè? Na Hamburg, dat we nu weer eentje krijgen die... Want Werder Bremen, ik denk niet dat dit seizoen goed komt.
Als ik ze zo zie spelen, en dan met name, ik bedoel, ik maak aan het begin van de podcast al een fout van, ik wilde een speler noemen, die aan Bayern was gelinkt, wat trouwens wel waar was, Vogt.
Ja, het is onvoorstelbaar, hè, dat Niko Kovac, de vorige Bayern-trainer, die wilde nog Kevin Vogt halen. Terwijl, ja, als je die maandagavond had zien spelen bij Leverkusen Werder, die speelde op het middenveld bij Bremen.
Zelfs Olie Tenke schaamde zich voor zijn draaicirkel.
Ja, maar zo zie je dat
voetbal... Echt niet normaal.
Voetbal is context, hè, want bij toen Nagelsmann nog Hoffenheim trainde, speelde die 3-5-2. En dan speelde hij als middelste verdediger, dus als libero. En hij was briljant, man. Want je dacht echt van, wow, dit is een 2 meter, 110 kilo wegende quarterback.
Ja, ja.
Maar dan opeens zie je...
En dan natuurlijk ook nog Süle voor zich. Dat scheelt ook nog wel als andere olietanker.
Exact. Maar als je nu bijvoorbeeld, als je hem nu ziet voetballen, denk je van, maar je speelt de verkeerde sportkerel. Van dat was ook...
Hoe traag en log die bij dat kopdoelpunt werd...
Ja, dat was onvoorstelbaar. En hij had nog bijna geknokt met Henry Kruse. Zou ik niet doen.
Ja, dat is gewoon een smerige elleboog dit. Ja, ik ben inderdaad niet van de randzaken, maar dit is belachelijk dat dit niet bestraft werd met rood.
Maar ik snap dat je dan van alle assistenttrainers om ruzie mee te gaan maken, zou ik dus niet Henry Kruse doen. Want die staat echt fucking veel in de sportschool. Dus
nee, op dit moment niet, hè? Sportscholen zijn nog steeds niet open.
1,5 meter. Maar... Ik vind het toch wel heel opvallend, want dit is, als je die ploeg gisteren weer zag, veel bekende namen, ja. Rashica.
Ja, die schijnt dus rond, althans er is een gerucht dat hij naar Leipzig gaat.
Ja, hij is in elk geval erg goed de afgelopen jaren bij Werder.
Ja.
Maar het is toch een beetje, dat lijkt gedaan.
Ja, maar als je doelpunt moet komen van Gebre Selassie. Goed doelpunt trouwens,
ja,
maar...
Ja, er is veel, we gaan op Werder letten, Jim, want ik weet niet wat daar allemaal gaande is, maar er is veel raars gaande. Dat zo'n grote ploeg met een relatief... Met een selectie waar je toch veel spelers in kent. Dat die zo shit zijn.
Maar dat is bijna al die spelers zijn over de heel, man.
Ja. Ja, arme Davy Klaassen.
Nee, hey, maar Moisander, een Tuprak, een Vogt. Dat is allemaal gewoon al over zijn hoogtepunten heen,
maar
joh.
Zeker, maar moet je dus even nadenken. Dat Davy Klaassen, hoe vanzelfsprekend hij een van de leidersfiguren was bij Ajax. En hoe kut zijn buitenlandse carrière is. Dus
ja.
Bij Everton kwam hij er niet aan te pas.
Nee.
En natuurlijk, ja, de trainer die hem haalde, Koeman, die ging weg. En dus nu al bij Werder, waar je dacht van, nou oké, okay, Bundesliga, competitie wel voor die wel voor iemand als, loopgraag iemand als Klaassen misschien wel goed is voor de herkansing. Maar
maar aan wie moet hij die bal kwijt?
Nee, dat is waar. Nee, maar het is gewoon, soms heb je ook een beetje pech met de keuzes die je maakt. Van,
ja, is het pech of is het gewoon niet goed zelf geïnformeerd?
Ja.
Natuurlijk, je hebt een geluks- en een pechfactor, pechfactor in. Maar ja, ik vind het lastig.
Kijk, Davy Klaassen is, net zoals Sim de Jong, of net zoals, nou wel, Donny van de Beek is misschien iets beter, maar toch een beetje, het is een type die, het is niet de stylist op nummer 10. Maar aan de andere kant, hij was een leider bij Ajax. Dan zou je denken dat, ja, middenmoot of subtop / middenmoot Premier League, dat wel moet kunnen. Laat staan een middenmoot Bundesliga.
Ja, maar ook Klaassen komt gewoon kwijt aan Ziyech natuurlijk, hè?
Nou ja. Ik, het is grappig hoe het kan rollen. Moisander heeft het lang volgehouden, maar die was inderdaad in oogte niet heel sterk.
4,35 inmiddels ook al, joh.
Ja.
En heeft het al nooit echt van zijn snelheid en fysiek moeten hebben, natuurlijk.
Nee. En ook, nu we toch even bezorgd, nu we in het bezorgdheidshoekje zijn. Alfred Schreuder won voor de 7e keer op rij niet met Hoffenheim.
Ja, de andere gatenploeg.
Heel rare wedstrijd. Ik heb die wedstrijd even gekeken, want ik wilde weten wat daar gaande was. Hoffenheim, uurlang de betere ploeg. Hertha scoort vanaf met een kansloos afstandsschot wat 3 keer van richting wordt veranderd. En je knippert 2 keer met je ogen, staat 0-3.
Ja.
En dit is de zoveelste keer dat ik dat dit jaar zie gebeuren bij Hoffenheim. En Alfred Schreuder, dat is ook een beetje... Dan zie je net zoals bij Klaassen dat timing ook alles is. Want natuurlijk, Alfred Schreuder wordt binnen Amsterdam... wordt de loftrompet enorm over hem afgestoken.
Vooral bij de Telegraaf, want hij was de architect van Ajax.
Ja, maar ook wel in elke hoek kan je horen dat hij een heel belangrijke factor was in dat succes.
De Twente-fans denken daar wel wat anders over.
Ja, nee, dat is waar. Maar alsnog van...
Succes kent vele vaders, hè?
Exact, maar ja, dat je dan Hoffenheim, een vernieuwende club, waar ook redelijk wat geld zit, maar dat die daar dan komt, dat ja, hun twee beste spelers, Nadim Amiri, Kerem Demirbay,
die zijn naar Bosch gegaan. Naar Leverkusen.
En Joel Linton is voor 40 miljoen in de Premier League aan het floppen bij Newcastle. En dat je dan ziet dat dan de marges in zo'n topcompetitie een stuk kleiner zijn dan in Nederland. Dat dus wanneer je dan bijvoorbeeld een ploeg hebt die ja, even niet dat vertrouwen heeft om goede aanvallen tot goals te promoveren, dan zie je dat zo snel mis kan gaan.
Ja, het probleem, althans het probleem, maar de kracht is ook dat er best wel veel ploegen goed beleid voeren in de Bundesliga. Dus dan krijg je ook weer het geluksfactor even.
Ja, en dat is iets waar Schalke nu natuurlijk al een paar jaar tegenaan loopt. Hè? Van dat die, Schalke is een ploeg die natuurlijk vroeger gewoon puur op financiële macht een beetje bij de top bleef aanhaken. Hamburg ook. En dat je nu ziet
Stuttgart.
Stuttgart, dat zijn...
Er is een nieuwe garde aan het opstaan. Ja. Onder aanvoering van Leipzig. Dortmund is eigenlijk al een langere grootmacht natuurlijk. Maar het zijn wel een beetje de nieuwe age clubs die het gaan overnemen.
Maar Jim,
op Bayern na natuurlijk.
Er gaan natuurlijk de wedstrijden die op tv komen, die veel aandacht krijgen, die gaan we natuurlijk de komende tijd ook wel een beetje bespreken. Maar moeten wij ook nog even allebei een team nemen? Gewoon een beetje een random team om te supporteren de rest van dit jaar?
Er is vast wel een of andere diagram wat je qua pijltjes moet volgen. Waar je...
Maar Jim, ik wil het straight from the gut. Welk team is Jimmy Dries' team in de Bundesliga de rest van dit jaar?
Keulen.
Keulen?
Want die hebben die mascotte verbannen, die geit verbannen. En ik weet, ik zit in het baseballwereldje ook. En ooit is er een keer bij de Chicago Cubs is er ooit een keer een geit verbannen geweest. En ze hebben daarna jaren niks meer gewonnen. Dus Keulen, ik ga jullie supporteren, maar jullie gaan jaren niks winnen. Want je gaat geen mascotte, geen geit buiten je stadion houden. Dan fuck die 1,5 meter regels maar even. Ik bedoel...
Rake taal. Ik ga voor een ploeg die ik heel graag wil dat die in de Bundesliga blijft. Ik ga voor Mainz. Want dat is toch, daar komt Klopp daar vandaan. Tuchel komt daar vandaan. En ik zou het stom vinden als die in een jaar met wat mindere selectie. Waar Boetius trouwens een van de betere spelers is. Ja. Dat is leuk.
Ook in een andere rol dan dat hij bij Basel of Feyenoord speelde natuurlijk. Hè?
Ja, hij is echt een 10 geworden.
Ja, hij is een middenvelder geworden inderdaad. Ze hebben die Zweedse jongen nog, Kajson?
Ja, die is goed. En St. Justin zit er. Verdediger die ik altijd erg onderschat vond in Nederland.
Ja.
Dus ik ga voor Mainz, jij gaat voor Keulen.
En weet je wie er ook nog speelt? Ik was helemaal vreden natuurlijk. Jeffrey Bruma.
Dat is waar ook. Maar wat ik wil zeggen over jouw Keulen is dat het gestolen punt was... Want ze hebben tegen elkaar gespeeld dit weekend.
Zeker.
Een gestolen punt. Dus ik bedoel altijd weer hetzelfde met die ploegen van jou.
Het pingeltje van Oet zat er wel goed in.
Jim, ik denk dat wij onze luisteraars even... want we hebben natuurlijk ook... Als we ze nog hebben. De luisteraars van Weleer zullen waarschijnlijk al weten wat we nu gaan vragen. Maar ook voor de nieuwe luisteraars. Wij doen altijd graag aan mailbags in onze podcast.
Ja.
En dat mag zo inhoudelijk... Zo raar, zo persoonlijk mogelijk. Dat mag je allemaal zelf weten. Uiteraard filteren we wel de allerraarste vragen er altijd uit. Maar aan de andere kant, Jim en ik zijn altijd snel verveeld. Dus kom maar door met die vragen. Jim, waar kunnen mensen met hun vragen terecht op de digitale snelwegen?
Ten eerste kunnen ze het gewoon in DM... staat jouw DM open? Ik ga gewoon al klote vragen mogen naar @sam_planting op Twitter. Nee, we hebben een Twitter-account, @voetbalpodcast. Maar we hebben ook nog echt een origineel mail-account op Gmail. devoetbalpodcast@gmail.com. Daar kan je gewoon je mailtjes naartoe sturen. Ja. Verbeteringen, wat dan ook. Dingen waar we op moeten letten.
En als je bijvoorbeeld meer van de Insta bent en wat dan ook. Als je ze bij FC Afkikken aflevert, komen ze ook wel bij ons terecht.
Hebben wij Insta?
Jij misschien wel nog, ik niet.
Nou ja, ik heb wel een Instagram, maar daar zet ik eigenlijk alleen maar Billy foto's neer, eens in het jaar of zo. Maar ik doe niks met... Moeten we iets met Insta gaan doen?
Dit is een gesprek voor aflevering 2, na de comeback.
Dan kan ik er nog even over nadenken. Hey, bij deze zijn we weer... het gaat alweer snel, jongens. We zijn alweer bij het einde van de eerste nieuwe voetbalpodcast onder hoede van FC Afkikken beland. Nou, leuk dat jullie hebben geluisterd en... Denk eraan, volgende week zullen er weer wat eerder zijn. Proberen op dinsdag online te zijn. Dan kun je ons vinden via de Spotify en alle kanalen. Nou, luister die shit. Dan wil ik nog even een shout-out doen. Shout-out naar Marga, want dat heb ik beloofd.
Shout-out naar Hennis de Geit.